Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij opnieuw de mogelijkheid zullen krijgen om te gaan kijken en luisteren naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We zullen onder meer luisteren naar de vertaling van de catechese die Paus Franciscus heeft gegeven op woensdag 5 oktober, tijdens de generale audiëntie die hij heeft gehouden op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. En wat u ook reeds een stukje kon meevolgen, natuurlijk via Radio Vaticaan Live. Verder overlopen ook de audiënties, dat is voor zo dadelijk. En we zullen dan blijven stilstaan bij één specifieke audiëntie, waar ook de toespraak van Paus Franciscus werd gepubliceerd. Nu, je moet weten, bij dergelijke gebeurtenissen zijn er meestal geen camera's of audiofragmenten mogelijk, maar we geven u dan toch een vertaling van de inhoud van deze toespraak. En wij zullen ook vandaag even samen het programma overlopen dat Paus Franciscus zal meemaken op het moment dat hij afreist naar Bahrein. Hij zal daar naar dat koninkrijk afreizen voor een forum voor dialoog dat er plaatsvindt oost en west voor menselijke coexistentie of samenleven. Een reis die hem uiteindelijk van 3 tot en met 6 november naar Bahrein zal brengen. En dat natuurlijk past in het kader van de interreligieuze dialoog, vooral dan met de islam, een thema dat zeer nauw aan het hart ligt van Paus Franciscus en hij daarin natuurlijk zijn voorbeeld, zouden we kunnen zeggen, zijn spirituele voorbeeld, aan wie hij zijn naam te danken heeft, de heilige Franciscus van Assisi, volgt, die eveneens in dialoog ging met de sultan. We gaan daar zo meteen meer over te weten komen. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En daarvoor kijken wij eerst naar de maandag. Op 3 oktober was dat, dan heeft Paus Franciscus dokter Fabio Gasperini ontvangen. Dat is de secretaris van de administratie van het patrimonium van de apostolische stoel. Dat is een lange titel, maar dat is eigenlijk een orgaan van de kerk dat onderdeel uitmaakt van de Romeinse curie, dat instaat voor alles wat betreft het beheren van het patrimonium van het Vaticaan. De paus ontving ook de heer Timothy Donald Cook. Dat is een naam die u misschien bekend in de oren zal klinken. Hij is de CEO van Apple. De bisschoppen van Brazilië werden ontvangen tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Althans, een klein groepje van de vele bisschoppen die Brazilië telt. En de deelnemers aan het generale kapitel van de oblaten van de onbevlekte maagd Maria werden ook ontvangen door de Heilige Vader. Op woensdag 5 oktober ontving de paus de leden van de Internationale Commissie voor Methodisten en Katholieken. En op donderdag 6 oktober ontving hij Monsignor Carlos Gustavo Castillo Matasolio, de aartsbisschop van Lima in Peru. Een audiëntie werd verleend aan pater Michael Perry. De paus ontving ook Monsignor Timothy John Costello, de aartsbisschop van Perth in Australië en voorzitter van de Australische Bisschoppenconferentie. Er werd eveneens een audiëntie verleend aan kardinaal Reinhard Marx, aartsbisschop van München und Freising in Duitsland en coördinator voor de Raad van de Economie. De Heilige Vader ontving verder ook een delegatie van de Communauté du Chemin Neuf en kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefect van het Dicasterie voor de Geloofsleer. En ook verleende de paus een audiëntie aan de deelnemers aan de conventie die werd georganiseerd door het Dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen. Daar zei de Heilige Vader het volgende: dierbare broeders en zusters, een goedemorgen. Ik ben blij u te ontmoeten op het einde van de conferentie over heiligheid vandaag, georganiseerd door het Dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen. Ik groet hierbij en dank ook kardinaal Marcello Semeraro, de andere oversten, postulatoren en medewerkers. Ik groet u allen, afkomstig uit verschillende delen van de wereld, die hebben deelgenomen aan deze dagen van studie en bezinning, gestimuleerd door de bijdrage van waardevolle sprekers uit verschillende theologische, wetenschappelijke, culturele en de mediawereld. Het thema dat voor deze conferentie werd gekozen is in overeenstemming met de apostolische exhortatie Gaudete et Exultate, die tot doel heeft de oproep tot heiligheid opnieuw te doen weerklinken en te trachten haar te belichamen in de huidige context met haar risico's, uitdagingen en kansen. Deze oproep vormt de kern van het Tweede Vaticaans Concilie, dat een gans hoofdstuk van Lumen Gentium wijde aan de universele roeping tot heiligheid en bevestigt alle gelovigen, ongeacht hun staat en toestand, worden door de Heer geroepen, ieder op zijn eigen wijze, tot een heiligheid waarvan de volmaaktheid die van de Hemelse Vader zelf is. Ook vandaag is het belangrijk om heiligheid te ontdekken in Gods heilige mensen, in de ouders die hun kinderen liefdevol opvoeden, in de mannen en vrouwen die hun dagelijks werk met toewijding verrichten, in de mensen die gebreken verdragen, in de ouderen die blijven glimlachen en wijsheid bieden. Het getuigenis van deugdzaam christelijk gedrag, dat vandaag door zoveel discipelen van de Heer wordt beleefd, is voor ons allen een uitnodiging om persoonlijk gehoor te geven aan de oproep om zelf heiligen te zijn. Het zijn de buren die wij allemaal kennen. Naast, of liever gezegd te midden van deze schare gelovigen, die ik de naburige heiligen heb genoemd, zijn er diegenen die de kerk aanduidt als model, voorbidder en leraar. Het zijn zalige en heilig verklaarde heiligen die iedereen eraan herinneren dat het evangelie ten volle beleven mogelijk en mooi is. Heiligheid is namelijk geen programma van inspanning en verzaking, een soort van spirituele gymnastiek. Nee, het is iets anders. Het is in de eerste plaats de ervaring van door God bemind te worden, zijn liefde, zijn barmhartigheid te ontvangen, om niet. Deze goddelijke gave opent ons voor dankbaarheid en laat ons grote vreugde ervaren, die niet de emotie van een ogenblik of louter menselijk optimisme is, maar de zekerheid alles aan te kunnen met de genade en de vrijmoedigheid die van God uitgaan. Zonder deze vreugde wordt het geloof gereduceerd tot een beklemmende, trieste oefening, maar men wordt geen heilige met een gezicht tot op de grond. Men heeft een hart nodig dat vreugdevol is en open staat voor de hoop. Deze heiligheid vol goed humeur wordt geïllustreerd door de pas zalig verklaarde Johannes Paulus I. Voor kinderen en jongeren is Carlo Acutis een model van christelijke vreugde. En altijd stichtend in zijn evangelische paradoxaliteit is de volmaakte vreugde van de heilige Franciscus van Assisi. Heiligheid ontkiemt uit het concrete leven van christelijke gemeenschappen. De heiligen komen niet uit een of andere parallelle wereld. Ze zijn gelovigen die behoren tot Gods trouwe volk en zijn opgenomen in het dagelijkse leven. Dat bestaat uit een gezin, uit studie, werk, sociaal, economisch, politiek leven. In al deze contexten wandelt en werkt de heilige zonder angst of vooringenomenheid en vervult hij in alle omstandigheden Gods wil. Het is van belang dat elke kerk in het bijzonder aandacht heeft voor de voorbeelden van christelijk leven die in het volk van God tot wasdom zijn gekomen, dat altijd een bijzondere neus heeft gehad voor het herkennen van deze modellen van heiligheid, buitengewone getuigen van het evangelie. Het is daarom noodzakelijk om terdege rekening te houden met de consensus van de mensen rond deze christelijk voorbeeldige figuren. De gelovigen zijn namelijk door de goddelijke genade begiftigd met een onmiskenbare geestelijke waarneming om in het concrete bestaan van bepaalde gedoopten de heldhaftige uitoefening van de christelijke deugden te herkennen en te identificeren. De fama sanctitatis komt niet in de eerste plaats van de hiërarchie, maar van de gelovigen. Het is het volk van God, in zijn verschillende componenten, de protagonist van de fama sanctitatis, dat wil zeggen de gemeenschappelijke wijdverspreide aanvoelen onder de gelovigen over de integriteit van iemands leven, gezien als een getuigenis van Christus en de evangelische zaligsprekingen. Er moet echter worden nagegaan of deze reputatie van heiligheid spontaan, stabiel, duurzaam en wijd verbreid is in een aanzienlijk deel van de christelijke gemeenschap. Ze is namelijk echt als ze de veranderingen van de tijd en de mode van het moment weerstaat en altijd heilzame effecten heeft voor iedereen, zoals we kunnen zien in de volksdevotie. In onze dagen kan een goede toegang tot de media de kennis van de evangelieervaring van een kandidaat voor zalig en heilig verklaring bevorderen. Bij het gebruik van digitale media, met name sociale netwerken, kan echter het gevaar bestaan van mystificatie, ingegeven door minder nobele belangen. Wat dus nodig is, is een wijs en kritisch onderscheidingsvermogen van allen die zich bezighouden met de kwaliteit van de reputatie van heiligheid. Anderzijds is een element dat de fama sanctitatis of de fama martyrii bewijst altijd de fama signorum. Wanneer de gelovigen overtuigd zijn van de heiligheid van een christen, doen zij een zelfs massaal, hartstochtelijk beroep op diens hemelse voorspraak. De vervulling van het gebed door God is een bevestiging van deze overtuiging. Dierbare broeders en zusters, de heiligen zijn kostbare parels. Ze zijn altijd levend en relevant. Ze verliezen nooit hun waarde, want ze zijn een boeiend commentaar op het evangelie. Hun leven is als een catechismus in beelden, een illustratie van het goede nieuws, de blijde boodschap die Jezus aan de mensheid bracht, dat God onze Vader is en iedereen bemint met onmetelijke liefde en oneindige tederheid. De heilige Bernardus zei dat hij, denkend aan de heiligen, zichzelf voelde branden met grote verlangens. Mogen hun voorbeeld de geesten van de vrouwen en de mannen van onze tijd verlichten, het geloof nieuw leven inblazen, de hoop aanwakkeren, de naastenliefde bevorderen, zodat iedereen zich aangetrokken voelt door de schoonheid van het evangelie en niemand verdwaalt in de nevelen van onzin en wanhoop. Ik wil niet eindigen zonder een dimensie van heiligheid te noemen waaraan ik in Gaudete et Exultate een klein hoofdstukje heb gewijd. Gevoel voor humor. Iemand zei ooit: een trieste heilige is een heilige die triestheid brengt. Weten hoe je van het leven kunt genieten met gevoel voor humor, want het deel van het leven nemen dat je laat lachen, dat verlicht de ziel. En er is dan ook een gebed dat ik u aanbeveel. En ik bid het al meer dan 40 jaar iedere dag. Het is het gebed van de heilige Thomas More. Het is merkwaardig. Hij vraagt iets om heiligheid, maar hij begint met te zeggen: Heer, geef mij een goede spijsvertering en iets om te verteren. Het gebed staat trouwens in voetnoot 101 van Gaudete et Exultate, als u het helemaal wil bidden. Met die humor van Thomas More. Ik hoop dat de inzichten, de vragen van uw conferentie, de kerk en de samenleving mogen helpen om de tekenen van heiligheid te vatten die de Heer steeds weer oproept, soms zelfs op de meest onverwachte manieren. En ik dank u voor uw werk. Ik vertrouw het toe aan de moederlijke voorspraak van de heilige maagd Maria, koningin van alle heiligen, en ik zegen u vanuit mijn hart. En dan, kardinaal Semeraro heeft u reeds gevraagd om voor mij te bidden, en daarom zal ik het niet herhalen, want hij zei het reeds. Ik dank u. Een korte toespraak van Paus Franciscus, maar een heel belangrijke. Tot wat roept God ons op? Om te zijn zoals Hem, omdat Hij ons bemint en dus volmaakt. Dat lijkt bijna onhaalbaar, en dat zal het ook wel zijn in dit leven, maar het streven ernaar is zeer nobel en kan enkel wanneer wij Jezus Christus ten volle volgen, inclusief het kruis. De heiligheid die we rondom ons kunnen waarnemen in mensen die hun kruis opnemen en dragen. Dat is werkelijk de heilige van naast de deur. Mensen die hun lijden, hun moeilijkheden, niet verbergen, maar het wel opdragen aan Jezus Christus en op die manier, door een wonderlijk ingrijpen van God zelf, zoetheid ervaren in hun pijn. Het is waarlijk een gave Gods die wij kunnen ontvangen wanneer we erom vragen. En de paus die raadt ons dan ook opnieuw aan om daarom te bidden. Tijd voor ons om het Apostolische Paleis bij deze te verlaten en even te gaan kijken naar het programma van de Apostolische Reis naar Bahrein. Van 3 tot en met 6 november zal de Heilige Vader dus afreizen naar Bahrein. Dat begint op een donderdag. Dan vertrekt hij om 9:30 per vliegtuig vanuit Rome, internationale luchthaven van Fiumicino, naar Awali, waar hij op de Sakir luchtmachtbasis zal aankomen om 4:15 lokale tijd. Er volgt een officiële verwelkomingsceremonie, zoals dat altijd het geval is bij zo'n apostolische reis. En om 5:30 zal er een privébezoek zijn aan de koning van Bahrein in het koninklijke paleis. Om 17:50 zal er dan een verwelkomingsceremonie plaatsvinden op de binnenplaats van het Koninklijke Paleis en kort daarna een bijeenkomst met de autoriteiten, de burgerlijke autoriteiten, het corps diplomatiek. Ook dat is zeer toepasselijk en gebruikelijk bij zo'n reis. De Heilige Vader zal hier trouwens de eerste toespraak geven op Bahreinse bodem. En dat is altijd interessant om die toespraak te bekijken, omdat dat een beetje de toon zet van het hele bezoek. Zo'n eerste toespraak is dus belangrijk en daar zullen we u ook op de hoogte houden, van houden op het moment dat die natuurlijk plaatsvindt. Vrijdag 4 november dan zal de paus het slot van het Bahrein Forum voor Dialoog Oost en West voor de Menselijke Samenleving op het Alfidaplein in het Koninklijke Paleis bijwonen. Dat is om 10:00 en daar geeft hij ook een toespraak. Dan heel wat later in de namiddag om 16:00 zal hij nog een privéontmoeting hebben met de groot imam van Al-Azhar in de pauselijke residentie. Om 16:30 zal er een vergadering volgen met de leden van de moslimraad in de moskee van het Koninklijke Paleis. En ook daar zal de paus een toespraak geven. En dan om 17:45 is er een ecumenische vergadering en gebed voor vrede in de kathedraal van Onze Lieve Vrouw van Arabië. En daar zal de paus eveneens een toespraak geven. Zaterdag dan, 5 november, dan blijft de paus in Awali. Gaat hij om 8:30 in de ochtend de heilige mis opdragen in het Nationale Stadion van Bahrein. En daar horen we natuurlijk zijn homilie. Om 17:00 in de namiddag is er een vergadering met jongeren op de Heilig Hartschool. En daar zal hij de jongeren ook toespreken. Zondag 6 november dan is er om 9:30 een samenkomst van gebed. Dan zal hij ook het Angelus bidden. Samen met de bisschoppen, de priesters, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, seminaristen en pastorale werkers in de Heilige Hartkerk in Manama, waar ook een toespraak van de Heilige Vader zal volgen. Dus dan gaat hij even van Awali naar Manama om dan naar Awali terug te keren. Om 12:30 wordt dan de afscheidsceremonie voorzien en vertrekt de paus terug naar Rome, waar hij om 17:00 Romeinse tijd opnieuw wordt verwacht. Wij volgen het zoals steeds op de voet voor u van 3 tot en met 6 november. En dan hoort u in Radio Vaticaan ongetwijfeld meer over deze apostolische reis. Opnieuw naar de Arabische wereld, kunnen we toch wel zeggen. De paus die zal opnieuw daar aan de interreligieuze dialoog werken. Hij heeft dat eerder gedaan in Abu Dhabi. Hij doet dat nu opnieuw in Bahrein. We volgen het voor u en u hoort het in Radio Vaticaan. Zometeen krijgen we de mogelijkheid om te luisteren naar de generale audiëntie van paus Franciscus, die hij gegeven heeft tijdens de generale audiëntie, uiteraard de catechese liever, van woensdag 5 oktober. U hoorde reeds een weergave van dat moment als u heeft aangesloten bij Radio Vaticaan Live. Maar we kregen dus nog niet de kans om een volledige vertaling te geven van de catechese van paus Franciscus. Belangrijke catecheses, omdat ze eigenlijk ingaan op wat we de specialisatie zouden kunnen noemen van paus Franciscus. Hij is een jezuïet, een spiritueel kind, zeg maar, van de heilige Ignatius van Loyola. En hij laat ons delen in zijn wijsheid om tot onderscheiding te komen door middel van deze catecheses. Daar gaan wij zo meteen kunnen naar luisteren. Laten we eerst er even tussenuit gaan voor wat muziek. En daarna krijgen we dus de kans om naar de audiofragmenten te luisteren van de generale audiëntie en de catechese. Met een dankbaar hart, zoals Lars Scherven het zingt, gaan we dan samen met Paus Franciscus het Angelus bidden. Dat kunnen we al doen voor het welslagen van zijn apostolische reis in november. En natuurlijk voor zijn intenties, dat is voor zo dadelijk.
Vaak geen idee hoe uw wegen gaan. Smalle paden dwars door zee, durf ik mee te gaan. Ik dank u voor wat u mij geeft. Ik dank voor wat u neemt. Geef mij een dankbaar hart. Geef mij een voor mij. Ik dank u voor wat u mij geeft. Ik dank voor wat u neemt. Geef mij een dankbaar hart. Geef mij een dankbaar hart, o Heer, opdat ik nooit vergeten mag u te danken telkens weer. Wat u hebt gezegd, u bent goed, maakt alle wegen recht, doet wat u hebt gezegd, u bent goed, u bent goed, maakt alle wegen recht, u bent goed, doet wat u hebt gezegd, u bent goed, maakt alle wegen recht, doet wat u hebt gezegd, geef mij een dankbaar hart. Geef mij een dankbaar hart, o Heer, opdat ik nooit vergeten mag u te danken telkens weer. Yeah.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we naar dit korte muzikale intermezzo samen met Paus Franciscus het Angelus bidden. We doen dat voor het welslagen van zijn apostolische reis naar Bahrein, maar we doen dat zeker ook, dat mogen we niet vergeten, voor de intenties van de Heilige Vader. En dan heel in het bijzonder voor vrede. We kennen allemaal de moeilijke situatie die er nog steeds is tussen Rusland en Oekraïne. En de Heilige Vader heeft echt opgeroepen in het Angelus op zondag 2 oktober om te blijven bidden. Om de voorspraak van onze lieve vrouw te vragen. Laten we alstublieft niet vergeten dat de kracht van het Rozenkransgebed een ware overwinning heeft veroorzaakt bij de slag van Lepanto. En dat ook vrede, ook al lijkt ze momenteel ver weg, werkelijk mogelijk is wanneer wij de hemel aanroepen. Wanneer we de voorspraak van onze lieve vrouw vragen. Laten we niet vergeten dat zowel Oekraïne als Rusland toegewijd zijn aan het onbevlekte hart van Maria. laten we dan ook op haar hart beroep doen. We bidden samen het Angelus en daarna kunnen we luisteren naar de catechese van Paus Franciscus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En na dit gebedsmoment met de Heilige Vader kunnen wij luisteren naar de vertaling van de catechese van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 5 oktober.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Wij gaan verder met het onderwerp onderscheiding. De vorige keer beschouwden wij het onmisbare element, het gebed, begrepen als vertrouwdheid met en vertrouwen in God. Bidden, niet als papegaaien, maar als vertrouwdheid en vertrouwen met God en in God. Gebed van kinderen tot de Vader, gebed met een open hart. We zagen dit in de laatste catechese. Vandaag wil ik op een bijna aanvullende manier benadrukken dat goed onderscheiden ook zelfkennis vereist. Zichzelf kennen. En dat is niet zo gemakkelijk. Bij onderscheiding zijn namelijk onze menselijke vermogens betrokken. Geheugen, verstand, wil en affecties. Maar vaak weten we niet hoe we moeten onderscheiden omdat we onszelf niet goed genoeg kennen en dus niet weten wat we eigenlijk willen. Je hebt vaak gehoord, maar die persoon, waarom brengt hij zijn leven niet in orde? Hij heeft nooit geweten wat hij wou. Zonder tot het uiterste te gaan, maar het overkomt ons ook dat we niet echt weten wat we willen. We kennen onszelf niet goed genoeg.
Non sa neppure lui quello che vuole. Senza arrivare a quell'estremo, ma anche a noi succede che non sappiamo bene che vogliamo. Non ci conosciamo bene.
Aan de basis van spirituele twijfels en crisis in roeping ligt niet zelden een ontoereikende dialoog tussen het religieuze leven en onze menselijke cognitieve affectieve dimensie. Een auteur van spirituele werken merkte op hoeveel moeilijkheden op het gebied van onderscheiding verwijzen naar problemen van een andere aard die erkend en onderzocht moeten worden. Deze auteur schrijft: ik ben tot de overtuiging gekomen dat het grootste obstakel voor echte onderscheiding en voor echte groei in gebed niet de ongrijpbaarheid van God is, maar het feit dat wij onszelf niet voldoende kennen en zelfs niet willen kennen, zoals we werkelijk zijn. We verbergen ons bijna allemaal achter een masker, niet alleen tegenover anderen, maar ook als we onszelf in de spiegel bekijken. We hebben allemaal de verleiding om met maskers rond te lopen, zelfs voor onszelf. Onwetendheid over Gods aanwezigheid in ons leven gaat hand in hand met onwetendheid over onszelf. God negeren is ons negeren. Onwetendheid over de kenmerken van onze persoonlijkheid en onze diepste verlangens. Onszelf kennen is niet moeilijk, maar het is wel vermoeiend. Het vergt geduldig zielsonderzoek. Het vereist het vermogen om te stoppen, om de automatische piloot uit te zetten, om ons bewust te worden van onze manier van doen, de gevoelens die in ons omgaan, de terugkerende gedachten die ons conditioneren, en vaak zonder dat we het weten. Het vereist ook dat we onderscheid maken tussen emoties en geestelijke vermogens. Ik voel is niet hetzelfde als ik ben ervan overtuigd. Ik voel over is niet hetzelfde als ik wil. Zo komen we tot het inzicht dat het beeld dat we van onszelf en de werkelijkheid hebben soms een beetje vertekend is. En dit beseffen is een genade. Het komt inderdaad vaak voor dat onjuiste overtuigingen over de werkelijkheid, gebaseerd op ervaringen uit het verleden, ons sterk beïnvloeden en onze vrijheid beperken om te gaan voor wat echt belangrijk is in ons leven. In het tijdperk van de informatietechnologie weten we hoe belangrijk het is om wachtwoorden te kennen, om toegang te krijgen tot programma's waar de meest persoonlijke en waardevolle informatie zich bevindt. Maar het geestelijke leven heeft ook zijn password. Er zijn woorden die het hart raken, omdat ze verwijzen naar datgene waarvoor wij het gevoeligst zijn. De verleider, dat we zeggen de duivel, kent deze sleutelwoorden goed. En het is belangrijk dat wij ze ook kennen, zodat we niet terechtkomen waar we niet willen zijn.
Per poter entrare nei programmi dove si trovano le informazioni più personali e preziose. Ma anche la vita spirituale ha le sue password. Ci sono parole che toccano il cuore perché rimandano a ciò che per cui siamo più sensibili. Il tentatore, cioè il diavolo, conosce bene queste parole chiave ed è importante che le conosciamo.
Verleiding suggereert niet noodzakelijkerwijs slechte dingen, maar vaak ongeordende dingen, gepresenteerd met een overdreven belang. Op die manier hypnotiseert het ons met de aantrekkingskracht die deze dingen in ons opwekken. Dingen die mooi, maar illusie zijn. Die niet kunnen waarmaken wat ze beloven. En ons dus uiteindelijk achterlaten met een gevoel van leegte en droefheid. Dat gevoel van leegte en verdriet is een teken dat wij een weg zijn ingeslagen die niet goed was. Dat we gedesoriënteerd waren. Het kan bijvoorbeeld gaan om een diploma, een carrière, een relatie. Allemaal dingen die op zichzelf lovenswaardig zijn, maar waarnaar we, als we niet vrij zijn, onrealistische verwachtingen dreigen te koesteren, zoals bevestiging van onze eigen waarde. Jij, bijvoorbeeld, als je denkt aan een studie die je doet nu, denk je er dan alleen aan om jezelf te promoten, uit eigen belang, of ook om de gemeenschap te dienen? En daar kan je zien wat de intentie van ieder van ons is. Uit dit misverstand komt vaak het grootste lijden voor, omdat geen van die dingen een garantie kan zijn voor onze waardigheid. Daarom, dierbare broeders en zusters, is het belangrijk om onszelf te kennen. De wachtwoorden van ons hart te kennen, waar we het meest gevoelig voor zijn, om ons te beschermen tegen diegenen die zich met overtuigende woorden aandienen om ons te manipuleren. maar ook om te herkennen wat echt belangrijk voor ons is. En dat te onderscheiden van de mode van het moment of de flitsende en oppervlakkige slogans. Vaak raakt wat in een programma op televisie wordt gezegd, in een of andere reclame die wordt gemaakt, ons hart en doet ons die weg zonder vrijheid gaan. Dat is verleiding. Wees daar voorzichtig mee. Ben ik vrij of laat ik mij gaan en leiden door de gevoelens van het moment, provocaties van het moment? Een hulp daarbij is het gewetensonderzoek. Ik heb het niet over het gewetensonderzoek dat we allemaal doen als we gaan biechten. Nee, dat is, ik heb gezondigd en dit en dat en dat heb ik gedaan. Nee. Algemeen gewetensonderzoek van de dag. Wat is er vandaag in mijn hart gebeurd? Er zijn veel dingen gebeurd. Welke? Waarom? Welke sporen hebben ze in het hart achtergelaten? Gewetensonderzoek doen, dat is de goede gewoonte om eens rustig na te lezen wat er in onze dag is gebeurd, leren om in onze evaluaties en keuzes op te merken waar wij het meeste belang aan hechten. Wat we zoeken en waarom. En wat we uiteindelijk gevonden hebben. Vooral leren herkennen wat mijn hart verzadigt, want alleen de Heer kan ons bevestigen wat we waard zijn. Hij zegt ons elke dag, vanaf het kruis, hij is voor ons gestorven om ons te laten zien hoe kostbaar wij zijn in zijn ogen. Er is geen obstakel of mislukking die zijn tedere omhelzing kan verhinderen. Het gewetensonderzoek helpt zoveel, omdat we dan zien dat ons hart geen weg is waar alles langskomt en wij het niet weten. Dat doen we niet. Wat is er vandaag gebeurd? Wat is er voorbij gegaan? Waarom heb ik zo gereageerd? Wat maakte mij verdrietig? Wat maakte mij blij? Wat was slecht? Heb ik anderen pijn gedaan? Het gaat erom om de weg te zien van gevoelens, aantrekkingen in mijn hart gedurende de dag. Alsjeblieft, vergeet het niet. Laatst hadden we het over bidden, vandaag over zelfkennis. Gebed en zelfkennis stellen iemand in staat te groeien in vrijheid. Dus groeien in vrijheid. Het zijn basiselementen van het christelijke bestaan, kostbare elementen om je plaats in het leven te vinden. Ik dank u. Een sterke catechese van Paus Franciscus en daar komt natuurlijk het element waar ook zo de spiritualiteit van Ignatius van Loyola zo kenmerkend is, dat is het gewetensonderzoek. Niet hetzelfde als voorbereiding op de biecht, waar we de 10 geboden kunnen aflopen en kunnen nagaan waar we hebben gezondigd. Nee, wat is er gebeurd in mijn dag? Ben ik dankbaar? Voor wat ben ik dankbaar? Het kan van alles zijn. Waar ben ik in de fout gegaan? Waar wil ik vergeving voor vragen op het einde van de dag? En heb ik een voornemen om het morgen beter te doen? En wat is dat voornemen dan? Als we dat allemaal afgeven aan de Heer, dan groeien we iedere dag een beetje sterker in onze relatie met Christus. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Vaticaan Live. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en dan wens ik u een zeer fijne dag toe. Hopend dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en een bijzonder fijne dag gewenst.